Gemeente, eerst enkele afkondigingen namens de kerkenraad. De diensten vanmiddag hoopt om 15 uur dominee Omen, ikzelf, weer voor te gaan. Zondag 26 juli is er om 10 uur leesdienst en om 19 uur hoopt dominee Buis uit Elspeet voor te gaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. De collecten deze dag zijn tijdens de dienst, de eerste voor de diaconie, de tweede voor instandhouding eredienst en bij de uitgangen voor de kerkvoogdij. De collecte kunt u ook overmaken op de rekening van de kerkvoogdij. Alle collecten worden van harte aanbevolen. Tot zover de afkondigingen, dan willen wij nu deze dienst gaan beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Wij willen samen zingen Psalm 102, daarvan het achtste vers. 102, het achtste vers. Reeds verlangen uw knechten naar de stenen op te rechten en verder 102 daarvan het achtste vers. Wij stellen ons voor en onder de heilige wet des Heren, waarop wij in aansluiting willen zingen, Psalm 1, daarvan het eerste vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. Dus Psalm 1, vers 1, na de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Schriftlezing voor deze morgen is uit Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit het boek de Openbaring van Johannes en daarvan het tweede hoofdstuk vers 1 tot en met 7. Dus Openbaring van Johannes 2 vers 1 tot en met 7. waar we lezen: Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwade niet kunt dragen, en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn, en ze zijn het niet, en heb ze leugenaar bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om mijn naams wil gearbeid en zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Tot zover de schriftlezing. Dan willen we nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed, om een verbeurde en zo onmisbare zegen te vragen. Laat ons bidden. Heere, u bent het die uit enkel goedheid en goedertierenheid, genade, het ons ook deze morgen schenkt, dat wij in dit uw bedehuis kunnen en mogen samenkomen. Ja, dat u nog een plaats hebt gegeven, ook hier, dat wij kunnen samenkomen, waar uw woord nog verkondigd wordt, telkens opnieuw, al zo lang. O Heere, en het is toch een beeld van uw genade, want u bent toch gekomen naar deze aarde om uzelf te geven tot in de dood. Om toch die prijs, dat ransom aan te brengen. Maar ook, Heere, om die verdiensten te ontvangen. Dat de bediening kon uitgaan en u hebt de opdracht gegeven om uw woord te prediken over het rond der aarde, ook hier. Om uw woord te verkondigen dat verloren zielen zalig kunnen worden. O Heere, zoudt u daartoe de prediking ook deze morgen willen gebruiken en de rij nog willen doorgaan, opdat Heere zondaren en zonderessen toegebracht worden, zalig gemaakt worden. Want daarvoor bent u toch gekomen. En u weet hoe we zijn opgekomen. Heere, wat er leeft in ons hart of wat er niet leeft. Of het enkel uit gewoonte is, die op zich wel goed is, maar te kort voor de eeuwigheid. Heere, of dat het is dat er meer is, dat er een honger en een dorst is naar u, om uw stem te horen. Want daartoe gebruikt u toch ook de prediking om tot uw kinderen te spreken. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Want dat bent u toch, Heere. Niemand of wat ook anders kan toch ons zalig maken dan alleen u. Want u hebt alles gegeven wat nodig is voor kinderen, voor jongeren, om zalig te worden. En daartoe, dan bidden wij u, zoudt u het willen zegenen, uw woord. Zoudt u het willen indragen in de ziel, opdat we bedorven worden voor deze wereld die zo trekt, waar zoveel verleidingen zijn, waar, Heere, toch de duivel rondgaat als een briesende leeuw. En dan kan het zijn om, Heere, bezig te zijn in het midden van de wereld. Dat is ook een verleiding. En we zijn alle vlees. Van nature verlangen wij naar de wereld. Maar Heere, als u in het leven komt, dan wordt de wereld toch gekruisigd en met alles wat zij voortbrengt, meer en meer. Ja, zou u dat willen geven en dat we het ook niet zoeken in een evangelie wat geen evangelie is, maar wat een manier is om alles zelf te doen. Maar Heere, dat zou toch u oneer doen. Zou u het willen geven dat wij gaan zien dat we van al ons wat doen en maken en wat er ook, wat we ook voortbrengen, dat dat niet zalig doet worden, maar dat wij u nodig hebben. O Heere, breng ons af van alles wat toch niet van u is. En maak ons bekend met die ene, enige weg die u telkens laat verkondigen, elke week weer opnieuw. En opdat wij het mogen ervaren dat u ook nu nog trekt door koorden uw eeuwige liefde. Niet alleen op het zendingsveld of tijdens evangelisatie, maar ook in de gemeentes. En Heere, zou u het nog willen gebruiken, opdat zielen gewonnen worden door u en voor u, opdat het getuigenis gehoord wordt wie u bent en wie u wilt zijn voor zo een. Heere, wij dragen hen aan u op waar ziekte is, waar zorg is, of waar langdurig ziekte is. U kent alle noden en zorgen, of waar psychische ziekte is, Heere, die aan de buitenkant vaak niet gezien wordt of opgemerkt, maar toch die een iemand kan hebben. Zou u dan de middelen die aangewend worden nog willen zegenen, maar bovenal al deze drukwegen nog willen heiligen aan de ziel? Want alle dingen moeten toch medewerken ten goede, dat is voor uw Sion. Ja, dan kan het toch ook zijn, als u iemand, Heere, stil zet en daardoor ziekte of wat ook, dat u hem tot nadenken brengt, tot besef wat het betekent zonder en buiten u te leven, zou u het ook daartoe willen gebruiken? We denken aan de alleenstaande, maar ook aan hen waar rouw is, het zij korter of langer geleden, dat geliefden zijn weggevallen. O Heere, wil ook daar toch doen ervaren dat u de alwetende God bent, die alleen troost kan geven, die kracht doet. Een mens kan spreken, Heere, maar we hebben u nodig voor tijd en eeuwigheid. We dragen de kerkenraad aan u op en ook met hen die hen bijstaan in het werk in de gemeente, dat ook hier toch zielen geraakt worden door middel van die bedieningen, door middel van die gesprekken, van die bezoeken. Want u kunt het toch gebruiken, Heere. U hebt toch de ambten gegeven om mannen te roepen en te zenden, ook in de gemeente, opdat uw koninkrijk komen en uw naam geheiligd worden. En wij bidden u voor deze wereld in nood, als wij denken aan alle oorlogen en rampen die daar gaande zijn. U spreekt, Heere, en u geeft u ons nog vrede. U geeft hier nog welvaart. Onbegrijpelijk als we zien hoe dat we als land van u afwijken en afgeweken zijn. Hoeveel dat toch afscheid genomen hebben van u, moedwillig en vrijwillig. O Heere, en als we dan horen dat ook nu daar weer gesproken wordt om abortus nog weer uit te breiden met, ja, haast kinderen. Kinderen, Heere, die in de moederschoot groeien. Zou u toch willen doen verstaan wat het betekent? U die toch hebt gezegd, ge zult niet doden. Dat hoort toch ook bij het kind wat groeit in de moederschoot. O Heere, geef nog een roepen tot u, geef nog gebed en een beleiden van de zonde en de schuld die daarin ook gaande is voor alles wat op dat terrein gebiedt en voor alles wat, Heere, gebeurt, ook de andere zaken, euthanasie. O, zou u nog een halt willen toeroepen en geven dat er een ontwaken komt, bekering tot u, de levende God, en roepen tot u om de zonde en schuld te belijden. Want we weten toch vanuit uw woord dat als dat niet gebeurt, dat de oordelen uitgevoerd zullen worden. O, wij bidden u, Heere, om bekering, om geloof. Zou u het willen werken? Wij bidden u voor ons land en volk. We denken aan de kerk en de kerken. Ja, Heer, overal waar u uw knechten nog roept en zendt, wilt nog zegenen en dat er toch een ontwaken mag komen, landswijze en wereldswijze. Heer, en dat niet alleen dat er een terugkeer is, maar ook dat toch uw koninkrijk uitgebreid wordt door middel van zending en evangelisatie. Wij bidden u voor alle die in hoogheid gezeten zijn, ons koningshuis, Heer in de regering, landelijk, provinciaal en plaatselijk, dat toch meer gehoord mag worden, dat rekening gehouden wordt met u en met uw woord, dat u het voor het zeggen hebt. Dat gebiedt u toch. Wij bidden u om uw zegen, ook deze morgen, als we geroepen worden om uw woord uit te dragen. Zou u de rij nog willen doorgaan? O Heere, gedenk nog aan uw verbond. Gedenk nog aan alle die hier als gast komen van elders, wil ook hen nabij zijn. Of die naar andere plaatsen zijn, bewaar ze op de onveilige wegen, bewaar ze voor de zonde. Ja, geef dat we gebonden mogen zijn aan de troon van uw genade, voor het geestelijk welzijn van elkaar, maar ook voor het lichaam. O Heere, zo komen wij tot u, om u te vragen, zou u ons nog in genade willen aanzien, alleen om het bloed van Christus, om Jezus wil. Amen. Gemeente, met de hulp des Heeren willen wij deze morgen spreken over vermaning aan de gemeente van Efeze. En dan letten in de eerste plaats op de uitslag van het onderzoek. In de tweede plaats de oproep tot bekering. En in de derde plaats de belofte. Dus vermaning aan de gemeente van Efeze. 1. De uitslag van het onderzoek. 2. De oproep tot bekering. En 3. De belofte. Maar eerst willen wij zingen Psalm 119, daarvan het 47ste en het 49ste vers. Het 47ste: Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelend leven. Het 49ste: Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel den ganse dag haar ijverig te betrachten. Dus 47 en 49 van Psalm 119. gemeente in het Oude Testament wordt ons de geschiedenis van het handelen van God, de Heer, met het volk Israël gegeven. De rechter Jozua kwam aan het einde van zijn leven en wilde nog één keer het volk van Israël bijeenroepen. Hij wilde hen aansporen om de Heere te blijven dienen. Hij wilde met hen een verbond sluiten, opdat zij de Heere zouden blijven dienen. En hij deed dat op een wijze waarop hij hen eerst al de wonderen vertelde die de Heere onder hen en voor hen gedaan had in de tijd daarvoor. Het begon al met de aartsvader Abraham, die de Heere uit Ur der Chaldeeën geroepen had naar een land dat de Heere hem zou wijzen. Het was het land Kanaan, waar de Heere zijn volk zou brengen. In Genesis 17 openbaarde de Heere zich aan Abraham en maakte een verbond met hem en zijn nageslacht. Daar kreeg hij al de belofte dat hij de vader zou worden van een menigte volken. Zijn naam werd veranderd van Abraham in Abraham. Abraham betekent vader van een menigte. Hem werd toen een teken gegeven, de besnijdenis. De besnijdenis werd hem gegeven als het teken van het verbond dat God de Heere met Abraham en zijn ganse nageslacht maakte. De Heere heeft bemoeienis met zijn volk, want hij geeft hen later, Mozes, om het volk Israël uit Egypte te leiden. En na 40 jaren heeft de Heere Mozes tot zich geroepen. Toen Mozes op de berg Nebo stierf. Hij mocht het aardse Kanaan niet ingaan, maar wel het hemels Kanaan. Hij was het bevel van de Heere niet gehoorzaam geweest, toen hij tot de rots moest spreken om water te ontvangen. Hij sloeg met een stok daarop. Eerst moest hij het leiderschap overdragen aan Jozua, die zijn generaal geweest was tijdens de tocht door de woestijn. Het was onder leiding van de rechter Jozua dat het land Kanaan werd veroverd. En tijdens de onderdrukking van de Egyptenaren hebben de Israëlieten geroepen. En de Heere hoorde en gaf hen Mozes als leider om hen uit Egypte uit te voeren naar de 10 plagen waarmee de Egyptenaren hen onderdrukten. En toen zij voor de Rode Zee kwamen, zagen zij het water voor zich. De Egyptenaren met hun grote macht achter zich en de bergen opzij. Het werd omkomen. Maar wat gebeurde er? Maar zij en Mozes riepen tot de Heere in hun grote nood. Mozes hoorde de opdracht van de Heere, zegt de kinderen Israël dat zij voorttrekken. De Heere gaf hen een veilige doortocht, maar verdelgde Farao met zijn ganse leger. Jozua vertelde zo al de wonderen die de Heere aan hen gedaan had. Ook hoe Biljam gevraagd werd om tegen het volk Israël te profeteren. De Heere zelf greep in. En Biljam kwam om in de strijd tegen de Midianieten. Na het vertellen van al deze wonderen die God aan het volk Israël had gedaan, stelde Jozua het volk voor de keuze. Of zij de Heere wilden dienen, of de goden van al die volkeren. Stelt u zich voor dat ook Jozua, en dat doet Jozua door het woord ook nu, u en ons voor de keuze stelt. Hebben wij de rechte keuze al gemaakt om de Heere te dienen? Jozua gaf daar getuigenis van hemzelf en zijn gezin. En dan hoor hem spreken. Maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Mag u dat ook zeggen? U, vader van het gezin of moeder van het gezin? Deze God leeft nog. En heeft ook in de geschiedenis van ons volk zoveel wonderen gedaan. Wie wilt u en wie willen wij dan dienen? De Heere of de afgoden van de wereld? Jozua heeft hen eerst laten zien wie de Heere is in zijn almacht en hoe goed en langmoedig de Heere zich gedragen heeft tegenover het telkens en telkens murmurerende Israël. De afgoden van al die verslagen volkeren hebben hen niet gered, maar God heeft hen in de hand van de Israëlieten gegeven. En hier heeft het volk het uitgeroepen. Wij zullen de Heere onze God dienen en we zullen zijn stem gehoorzamen. Toen sloot Jozua een verbond met het volk. Maar als we dan verder gaan in de geschiedenis, in Richteren 2, dan lezen we al dat zij een verbond hadden gesloten met de inwoners van het land. En dat zij de altaren weer hadden opgericht om de afgoden te dienen. En toch werd het daar nog een bochim. Dat wijst op het wenen, waar zij weenden voor God. En waar zij de Heere offerden, ze kwamen daar tot bekering. En nu gaan we naar Openbaring 2. Over wat we gelezen hebben. In het voorgaande hoofdstuk in vers 19 en 20 lezen we dat Johannes de apostel moest opschrijven wat hij gezien had, wat er was en wat er nog zou geschieden. De zeven sterren zijn de herders of de opzieners die de gemeente dienen. De zeven kandelaren zijn de gemeenten. En dan het eerste punt, de uitslag van het onderzoek. De apostel Johannes begint met het schrijven van een brief aan de engel van de gemeente van Efeze. Efeze is een van de zeven gemeenten die in dit hoofdstuk genoemd worden. Die steden liggen in het westen van Klein-Azië, in het huidige Turkije. Efeze is een havenstad aan de Egeïsche Zee. Het was de derde stad van het Romeinse Rijk. En er woonden toen al ongeveer 250.000 mensen. De stad stond bekend om de Oosterse godsdiensten, waarvan Artemis er één was. Deze afgodsdienst ging gepaard met veel prostitutie. En Paulus klaagde al eerder over het lage zedelijke peil. De brief die de apostel Johannes aan de gemeente in Efeze moet schrijven, is een beschrijving van de stand van zaken in die gemeente. De kern van de vermaning is het verlaten van de eerste liefde. Het wordt gevolgd door de oproepen tot bekering en het voorstellen van wat de Heere nu bereid heeft voor degene die horen wat de Geest tot de gemeente zegt en wat de Geest doet en wil doen. Als er staat dat de brief van de engel van de gemeente van Efeze aan de engel van de gemeente van Efeze gericht is, moeten we niet verstaan dat hiermee alleen de leider van de opzieners of de herders bedoeld wordt, maar het gezamenlijk college van herders of opzieners. Ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk. Het is geen hiërarchie waarin de bisschop boven anderen staat, zoals in de Rooms-Katholieke Kerk. Als de apostel hier spreekt over de zeven sterren, geeft de Statenvertaling als toelichting dat zij acht geven op hun goede orde en regering. Nog belangrijker is dat Christus hen door zijn woord en geest verlicht en regeert. Bij de opdracht aan de apostelen heeft Christus ook gezegd dat hij met hen zal zijn, al de dagen tot de volleinding van de wereld. De Heer is erbij in zijn zorg, in de werking door de Heilige Geest, maar ook in zijn beloning of bestraffing waar dat nodig is. Hoor maar. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid. Hij wist al of hun werken goed waren of niet. Hij wist hoe zij werkten in het leren en het vermanen. Hij wist ook van hun lijden door de vervolgingen die er meer of minder waren. Hij wist dat zij hen die tot ergernis handelden met tuchtmaatregelen zouden behandelen. Ja, zij stonden wel in de strijd. Maar er kwamen ook apostelen die zich uitgaven voor door Christus geroepen en gezonden te zijn, terwijl zij ontdekten dat zij een valse leer brachten. Het bleken valse apostelen te zijn die de leugen verkondigden. Ja, we horen nog meer positieve berichten, want ze hebben de moeite verdragen en geduldig gewerkt. Ze hebben om zijn naams wil gewerkt. Ze werden niet moe om in zijn koninkrijk te werken. Ze waren heel ijverig. In vers 6 wordt nog een ander positief feit genoemd, dat zij de werken van de Nicolaïten haten. De Nicolaïten zijn navolgers van Nicolaus. Sommigen denken dat het een van de zeven gekozen diakenen was, die afgeweken was van de Bijbelse leer. Anderen vermelden dat het iemand anders is die zijn naam heeft gebruikt. En daar lijkt het meer op. Deze Nicolaïten leerden dat hoererij geen zonde was en dat het afgodenoffer gegeten kon worden. Nee, dat was onder andere verboden in de besluiten van de apostelen in Handelingen 15. Het tweede, de oproep tot bekering. Vers 4 zegt, maar ik heb tegen u gezegd dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. En vers 5 begint met, gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken. Waar zagen we een voorbeeld van het leven in de eerste liefde? Laten we daarvoor teruggaan naar de eerste dagen na de uitstorting van de Heilige Geest. In Handelingen 2 schrijft Lucas dat zij volhardende waren in de apostelenleer. Of de leer van de apostelen. Het betekende dat zij met volle overgave niet alleen geloofden wat de apostelen hen verkondigden, dat Jezus die gekruist was, de Heere en Christus was, maar dat zij ook naar het woord van God leefden. Het ging deze mensen erom dat deze Jezus, die hun verkondigd was, hun zaligmaker was, maar dat zij ook naar het woord van God leefden. Het ging deze mensen erom dat deze Jezus, die hun verkondigd was, hun zaligmaker was, die door zijn lijden en sterven verzoening had aangebracht voor hen, die door genade in hem geloven. De liefde van God was in hun hart uitgestort. Liefde tot God de Vader, die zijn Zoon geschonken had, en tot de Heilige Geest, die het geloof en de vernieuwing in hen gewerkt had. Gaat het daar ook u om, dat Hij uw zaligmaker is? Mag u weten dat zijn liefde ook in uw hart is uitgestort? Liefde tot Jezus Christus, want Christus had alles aangebracht wat een zondaar of zondares nodig had. Het is deze liefde tot Christus die zoveel vruchten van geloof en bekering voortbracht. Het is deze liefde die hen tot getuigen heeft gemaakt. Het is de eerste liefde die hier werkzaam is. En deze liefde werkt ook een liefde tot allen die de Heere vreesden. Ze hebben samen aan de bediening van het heilig avondmaal deelgenomen, waardoor hun geloof in Jezus Christus was versterkt. Waar de gemeenschap met Christus wordt ervaren, zoekt men ook de gemeenschap met alle die hetzelfde door genade hebben ervaren. Een zeer belangrijke vrucht van het geloof is het gebed. Waar een ziel het ware geloof beoefent, is zij verenigd met Jezus Christus. En dan is het gebed de ademtocht van het geestelijke leven. Waar geen gebed is, dan is de vrees groot dat er ook geen geloof is. Een waar geloof omvat volgens de Heidelbergse Catechismus zondag twee belangrijke zaken. Het eerste is dat het geloof een stellig weten of kennis is, waardoor ik alles voor waarachtig houd, dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Het is dat geloof dat ook mij vergeving van de zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Hoe kan dat geschonken worden? Alleen uit louter genade. En alleen om de verdiensten van Christus wil. In Galaten 5 vers 22 wordt gesproken over de vruchten van de Heilige Geest. En daar worden liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid genoemd. Als dan de Heere door de apostel Johannes hen schrijft dat zij de eerste liefde hebben verlaten, dan moeten we concluderen dat zij wel de vorm hadden, maar niet uit het geloof werkzaam waren. Als een kind van God verachtet in de genade, is het gevolg van de zonde dat er een duisternis ontstaat tussen de Heere en zijn ziel. De Heere trekt zich terug. Door hem of haar zijn genadewerking en werking van de Heilige Geest te onthouden. David was een kind van God die heel veel van de Heere heeft mogen ervaren. Alleen toen hij verachterde in de genade, viel hij in de zonde, eerst met Bathsheba en later met de telling van het volk. Aan de buitenkant kan het zo zijn dat zo iemand als ambtsdrager alles nog doet zoals het eerst was. Alleen de kracht is eruit. Zijn dienen draagt geen vrucht. De Heere komt er niet in mee. Het tweede is dat ze ook heel gemakkelijk van het woord kunnen afwijken. Ze worden niet door de Heilige Geest geleid. Ze hebben geen teer geweten meer. Er kan zoveel meer mee door als eerst. En daarvoor is het ook zo belangrijk dat er aan de bediening van het heilig avondmaal een week van voorbereiding vooraf gaat, opdat men zich onderzoekt voor Gods heilig aangezicht. Een onderzoek zoals ook Jozua deed. Jezus Christus is de overste leidsman en voleinder van het geloof. Het betekent dat Jezus Christus als de opperherder zijn kudde volgt, bewaard en leidt door de Heilige Geest. Maar als de onderherders de Heere minder nodig hebben en denken dat ze het zelf wel kunnen, is het een teken dat ze de Heere niet meer nodig hebben. Wat wordt het dan? Dan wordt het een vormendienst. Eerst konden ze geen stap zetten zonder hem. En nu is alles zo dor en zo plichtmatig geworden. Het hart is er niet bij. Het zal niet lang duren voordat de Heere hen zal gaan vermanen, zoals hier in vers 5. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken. Als zij dan hun huidige situatie gaan vergelijken met hoe het eerst was, gelet op de vrede die zij toen ervoeren, als zij denken aan hoe krachtig het geloof toen was, de echtheid daarvan, en hoeveel kracht de liefde tot God en tot zijn dienst had. Toen mochten ze vaak opening in het gebed hebben. En nu? Het is allemaal zo dor. O, en dan komt er schaamte op hun gezicht. Als het geloof levend is, dan zien we dat het gebed ook levend is. Als ik bijvoorbeeld op David zie in Psalm 25, daar bidt David: Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid. En leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik den ganse dag. Een paar dingen uit de regels van deze psalm. David bad of de Heere zijn wegen hem bekend wilde maken. David was een kundig en wijze koning. En toch bad hij daar de Heere om in alles zijn weg te mogen gaan. Hij had maar steeds onderwijs en leiding nodig. En kenmerkend is dat hij vroeg of de Heere hem wilde leiden in zijn waarheid. Nog iets dat opvalt is dat hij bad: leer mij, want gij zijt de God mijns heils. Dus hij pleitte op wat de Heere hem geschonken had. Het is alsof hij zegt: ik ben toch uw kind. Leer mij uw weg. Bekeert u, klinkt het. Het originele woord voor bekering betekent: keer terug van deze heilloze weg met berouw over uw verlating van de eerste liefde. Bekeer u. Het kan zijn dat u denkt: ach, ze deden nog zoveel goed. Nee, het is een heilloze weg die zonder de Heere is gegaan, waar u geen zegen kunt verwachten. Het blijkt ook uit de aanzegging van de straf: als het niet gebeurt. De Heere zegt daar: zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal u kandelaar van zijn plaats weren indien gij u niet bekeert. Wat betekent het dat uw kandelaar van u weggenomen zal worden? De kandelaar verspreidde licht bijvoorbeeld in de tabernakel. Hier heeft het een figuurlijke betekenis, dat het licht is, de bediening van de Heilige Geest wordt weggenomen samen met de herder van die plaats waar hij werkt. En dat is het ergste wat u kan overkomen als dat die weggenomen wordt. Dan werpt de Heere als het ware de leidsels op uw rug. Hol nu maar voort op de weg naar het verderf, als u naar mij niet wil luisteren en uw eigen wegen wil gaan. Voordat we verder gaan met de belofte die de Heere ook geeft, willen we eerst zingen Psalm 90, daarvan het 7e vers. Wie kent uw toren? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest dien recht? Geduchtste macht der machten. Dus Psalm 90, daarvan het 7e vers. De derde punt, de belofte. Na de oproep tot bekering komt de Heer in vers 7 toch met die oren heeft die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Die oren heeft die horen is een wijze van spreken die de Heer vaak gebruikte om de aandacht van de hoorders te vestigen op wat hij wilde zeggen. De Heer was zo langmoedig en taai van geduld, dat hij ze nog eens op het hart wilde binden wat zij nodig hadden, wilde het wel zijn. De Geest heeft een boodschap voor de 7 gemeenten in Klein-Azië, maar ook voor alle andere gemeenten tot vandaag toe. Zij die overwinnen zullen eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Wie zal overwinnen in de strijd tegen de duivel, de wereld en hun eigen vlees? Het zijn zij die de goede strijd strijden en ervaren dat de Heere met hen is, die weten van de werking van de Heilige Geest. En dan moet ik denken aan Stefanus, die de goede strijd streed. In Handelingen 6 vers 9 stonden sommigen op uit de synagoge, genaamd de Libertijnen, de Cyreneërs, de Alexandrijnen en anderen, die twisten met Stefanus. Daar staat dat zij de wijsheid en de geest door welke hij sprak, niet konden weerstaan. Waarom? De Heere was met hem. Aan het einde van zijn reden, toen hij hen ernstig had gewaarschuwd, berstte hun harten en zij knersten met hun tanden tegen hem. Hij was niet alleen, deze Stefanus, want hij was vol van de Heilige Geest en hield de ogen op naar de hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En wat zien we? Zij stenigden hem. Maar Stefanus, wat deed hij? Hij bad voor hen. Hoor maar, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen ontsliep hij om eeuwig met Christus te zijn, waar hij mag eten van de boom des levens in het midden van Gods paradijs. De boom des levens is Christus. Te eten van de boom des levens wil zeggen dat alle die met Christus gestorven zijn en met hem opgewekt, delen in hetgeen Christus door zijn lijden en sterven heeft verworven. Zij delen in bijvoorbeeld de gave van de wedergeboorte, de rechtvaardigmaking en de heiligmaking, maar ook de verlossing van hun aardse lichaam aan het einde van hun leven. Christus heeft alle weldaden verworven die de kerk nodig heeft voor de tijd en voor de eeuwigheid. Zij delen in de heerlijkmaking waar zij eeuwig met Christus zullen zijn, die alles is en in allen, die daar met hem zullen zijn. Ze zullen daar zijn om hem eeuwig de lof, de dank en de eer toe te brengen. Dit leven is voor de gelovigen een tijd van verdrukking hier op aarde. Hoe die strijd ook is, hebben ze één troost. En dat is dat niets hen zal scheiden van de liefde van Christus. Voor hen geldt dat zij zijn verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogten, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Gemeente, in dit schriftgedeelte wordt weergegeven wat de uitkomst is van het onderzoek door de Heere zelf. En de Heere vergist zich niet. Voor hem is niets verborgen, ook niet in uw en mijn leven. Als we hetgeen behandeld is, willen toepassen ook op deze gemeente, kunnen we dan zeggen dat het hier uitwendig nog wel aardig gaat? Dat bijvoorbeeld de kerkraad met alle die hen bijstaan getrouw zijn in hun ambtelijke bediening? Het tekstgedeelte gebruikt woorden zoals zij hun taken ijverig uitvoerden en zij lijdzaam waren. Van lijdzaamheid is sprake als er verdrukkingen zijn. Dat zij die met lijdzaamheid verdragen in plaats van bijvoorbeeld terug te vechten. Op het opkomen voor zijn naam volgt er een reactie. Of we buigen daar uit genade voor, of wij verzetten ons daartegen. In het algemeen kunnen we wel zeggen dat hoe meer getuigenis er is van Christus, hoe meer de duivel actief wordt om dat tegen te werken. Soms krijgt u te maken met mensen die u proberen te winnen voor een nieuwe of voor een andere leer. In deze tijd komt meer en meer het evangelisch denken op, waar het allemaal wat makkelijker kan, want ze kunnen het zelf doen. Bijvoorbeeld, ze leren dat de mens in staat is om te geloven dat men de kinderdoop afschaft en daardoor de kinderen buiten het verbond zet. De gemeente werd geprezen omdat men de leer van de Nicolaïten haatte, waarin men kon eten van wat aan de afgoden was geofferd en hoererij was toegestaan. Ze hebben daar tuchtmaatregelen toegepast. Hoe handelen wij met betrekking tot de afgoden van deze tijd? Hoe staat het bij ons met de zondagsheiliging? Hoe handelen wij met het huwelijk? Velen huwen niet meer, maar leven liever in overspel of hoererij. Welke plaats heeft de Heere in alle facetten van ons leven? Wordt er niet vaak heel gemakkelijk gedacht over echtscheiding of over het weer opnieuw trouwen met een ander, terwijl God geboden heeft dat de mens niet scheidt wat God heeft samengevoegd? Hoe denken wij over allerlei gebruiken binnen het gezin die gemeengoed zijn geworden, maar die onder de eerste christenen niet voorkwamen? De gemeente van Efeze had de eerste liefde verlaten. U moet zich dan voorstellen dat deze brief aan de tweede of aan de derde generatie christenen is gestuurd. De apostel Paulus had met veel zegen in Efeze mogen werken. Velen kwamen toen tot bekering. De liefde tot Christus was sterk. In de samenvatting van de wet gaat het om liefde tot God en liefde tot de naaste. Dat is wat we vooral gezien hebben in het leven van hen die tot bekering zijn gekomen. Ze waren zo vol van de liefde tot Christus en van daaruit ook tot hun naaste. Het waren sterke getuigen tegenover ieder die maar op hun pad kwam. Het evangelie werd zo door geheel Klein-Azië verspreid, zonder dat Paulus op al die plaatsen gepreekt had. Wat was er gebeurd? Langzamerhand was het geestelijk leven verflauwd. Meer en meer leefde men alleen uitwendig, zoals het hun was overgeleverd. De kracht en de liefde tot Christus begonnen te tanen. De Heere moest met hen door de apostel Johannes vermanen dat zij de eerste liefde hadden verlaten. Hoe is het hier? Leeft u nog in de vorm, nog in de eerste liefde, of is het ook verflauwd? Is het meer of minder vorm geworden zonder de krachtige liefde van Christus? En tot hem? Weet de buurt hier dat Christus in en onder u werkt? Als het zo is dat u verflauwd bent in het geloof, dan moet ik u namens mijn zender oproepen tot bekering en tot het doen van de eerste werken. Het heeft consequenties als u zich niet bekeert, want dan wordt de bediening weggenomen. Dan, en dat is het ergste voor u en wat uw nageslacht kan overkomen. Maar aan het einde van de brief spreekt de Heere toch krachtig, want hij spoort u en ons allen aan om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Hoort u het? Maakt het u nog niet nieuwsgierig wat de Heer hier gaat zeggen? Als u overwint, als u de strijd opgegeven hebt, als het woord van Christus uw hart verbrijzeld heeft, dan moet u zich als een verloren zondaar in uw nood neerwerpen aan zijn voeten en smeken of de Heere ook u, zondaar of zondares, genadig wil zijn. Weet u waarom dat zo belangrijk is? Dan zal de Heere u, dat is de boom des levens, te eten geven, als u na dit leven voor eeuwig met Christus zult zijn. Dan mag u zich daar verheugen in de God van uw heil. Daar kan de duivel u niet meer aanvallen. Daar heeft de zonde geen vat meer op u. Daar zult u dan eeuwig God groot maken. Amen. Laten we eindigen met gebed. Heere, als wij ook aan het einde van deze dienst uw aangezicht mogen zoeken in het gebed, o mogen we dan bukken en buigen voor u. U die God bent, die in uw liefde uw Zoon hebt willen geven, die ook hier door middel van deze brief tot ons spreekt, ons vermaant. Heere, zou u toch willen geven dat het ons niet alleen ons oor zal raken, maar ook ons hart, dat we onszelf gaan onderzoeken hoe het nu ligt in uw heilige ogen. En dat, Heere, als het niet goed is, als we u onze zonde moeten belijden, wie we ook zijn, op en onder de kansen, dat we dan toch de knieën mogen buigen en u mogen aanroepen in de nood van onze ziel. O God, wees mij, zondaar, zonderes, genadig. Of we nu kind zijn, jongen of meisje of ouder, en waar we ook vandaan komen, dat we geen rust hebben voor het hol van onze voet, voordat we geborgen zijn in en door u, dat wij u mogen kennen als mijn, als onze zaligmaker, die zich gegeven heeft tot in de dood, wiens bloed is uitgestort opdat we gewassen zouden zijn door het bloed des lams. Heere, gedenken, ieder ook als we van hier gaan, breng ons veilig thuis. En mogen we vanmiddag nog weer opnieuw samenkomen, om te horen wat u nog dan, ook dan tot ons hebt te spreken, ook door middel van de Heidelbergse catechismus. We bidden het u onder dankzegging voor alles wat u ons gegeven hebt, om Jezus wil alleen. Amen. Dan willen wij nog zingen Psalm 89, daarvan het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid alle tijd vermelden door mijn ring. 89, daarvan het eerste vers. Gemeente, ga in vrede en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.